Goedemorgen gemeente, gasten en alle andere belangstellenden. Welkom in deze eredienst waarin onze eigen dominee Tramp hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 13 november hoopt zowel in de morgen als ook in de avonddienst onze eigen dominee voor te gaan. Vanavond na de dienst is er weer JV in de oude school. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van de kerstuitdeling aan de minst bedeelden in de burgerlijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. En in het bijzonder denken we dan aan mevrouw Van der Pol Heijwegen uit Driebrugge, die afgelopen donderdag bij een val haar enkel brak. En ook doen we dankzegging met Janieke en Gerwin Nap. Afgelopen week kregen zij goede uitslagen van de onderzoeken die de artsen deden bij hun dochtertje Rut. De hartoperatie die Rut nodig heeft, hoeft niet op heel korte termijn plaats te vinden. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 100, daarvan vers 1 en 3. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geef hem eer, kom. Nader voor zijn aangezicht zingt hem een vrolijk lofgedicht. 1 en 3 van Psalm 100. Gemeente, stellen ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 119, na het horen van Gods geboden. En daarvan vers 48. 48 van 119 na het amen op de heilige wet van de Heere. Hij spreekt vanmorgen als volgt tot ons. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, heb dank dat wij hier mogen zijn vanmorgen. Dat u ons naar u toe roept. En dat u ons bijeenbrengt rondom uw woord. Dat is een groot goed. Onverdiend ook. En Heere, wij mogen u daar wel voor erkennen. Dat u dat doet. En dat u ons hier een plekje geeft. En dat u ons niet hebt weggenomen uit dit leven. Maar dat we er alle mogen zijn. En dat we elkaar mogen ontmoeten. Maar nu bidden wij van u. Mag het vanmorgen komen tot een ontmoeting met u. Heere Jezus, wilt u vanmorgen pijlen afschieten? In liefde gedoopt. In het hart van een meisje. Dat hier zit. Maar tegen haar zin. In het hart van een jongen. Die is meegekomen. Maar meer uit sleur dan uit honger. Man of vrouw. Heer Jezus, wilt u uw woord kracht laten doen. Opdat we door de knieën gaan. Voor het eerst of opnieuw. Van u mogen verliezen. In het stof terechtkomen. Buigen voor u. En ons mogen overgeven aan u in waar geloof. Geef dat we vanmorgen op u mogen zien, Heere Jezus. Wilt u dat doen? U weet hoe het met ons is. Wij hebben uw goede geboden overtreden. Geen ervan gehouden. En daarom verdient dat u ons overgeeft aan onszelf. Niet meer naar ons omziet. Ons loslaat. En laat verharden. Opgaan in de wereld. En dat uw woord geen kracht meer zal doen. En dat het meer en meer donker zal worden. En dat het licht van het evangelie dooft. O, dat is waarna we het echt hebben gemaakt, Heere. Maar wilt u dan vanmorgen toch komen? Denk aan uw genade. Toont u ons vanmorgen uw heerlijkheid. En laat u vanmorgen zien. Milde handen, vriendelijk ogen. En dat ze bij u zijn van eeuwigheid. En dat het niet is om iets in ons. Maar dat u het doet tot eer van uw grote naam. Want daarin wordt u toch verheerlijkt, Heere. Als we vanmorgen onszelf als zondaren mogen uitleveren aan u. Samen met onze kinderen, de allerkleinste. En dat we mogen komen met smeking en geween. U bidden om genade. Ach, dan zult u niet achterblijven, want dat is uw eigen werk. Wilt u het vanmorgen heerlijk maken? Heere, zo komen we tot u. U weet, als we misschien bestreden zijn, aangeklaagd, beschuldigd, ontmoedigd ook. Als we in de golven zijn en geen weg weten, geen grond onder de voeten. Als we terneergeslagen zijn, gevoelloos. En de duivel ons benauwd en bang maakt, u hebt geen heil bij God, u bent hier. Maar het is niet voor u. O Heer Jezus, u bent machtiger dan de duivel. U wandelt over de golven van het kwaad. Wilt u ons bij de hand nemen en ons oprichten. En dat we net als Petrus de ogen op u mogen richten. En ook gaan wandelen over het kwaad, de zonde en de dood. Want in u, Heer Jezus, zijn we meer dan overwinnaars. Zegent u ons zo, ga niemand van ons voorbij, maar denk aan ons in genade. En Heere, we bidden om een zegen ook voor alle die een taak hebben. We bidden voor onze koster en voor het werk wat hij doet, zegen het. Heb ook dank ervoor. We bidden voor de organist, wees hem nabij, vervul ook zijn hart met uw geest. Bid ook voor de man die het beeld en de geluid regelt. En dat alles goed mag verlopen, dat mensen thuis ook mogen meeluisteren. Zegen hem. Heren, we bidden voor de mannenbroeders van de kerkenraad. Geef ook hen de broederkring waarvan we deel uit mogen maken. Uw nabijheid, uw gunst, uw liefde. En we bidden ook voor degene die voor onze kinderen zorgen, de kleinste, bij de oppas. Wees ook daar in het midden. Heren, gedenk ons zo. En dat uit genade tot eer en verheerlijking van uw grote naam. U bent zo goed. Heren, laat het vanmorgen ook zien om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament. Brief van Paulus aan de Galaten. We lezen hoofdstuk 1 opnieuw. En daarvan vers 11 tot en met 24. En we hopen dit gedeelte vanmorgen ook met Gods hulp te behandelen. Galaten 1 vanaf vers 11 tot en met 24. En Paulus schrijft daar als volgt. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat van mij is verkondigd niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want u hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente van God vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven vele van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot hen die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde terug naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaar terug te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik nu schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen gehoord dat men zei, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan eerst met elkaar zingen voordat we overgaan tot de verkondiging zelf. Psalm 86 en daarvan vers 3 en 8. 3 en 8 van Psalm 86. Gemeente, heerlijk evangelie dat de apostel Paulus verkondigt. God maakt zondaren zalig. En hij doet dat uit genade alleen. Door het geloof alleen. In Christus alleen. Tot eer van zijn grote naam alleen. Paulus verkondigt het. Mondeling, ook schriftelijk. Ook in de brieven die hij schrijft. In de brief die hij schrijft aan de gemeente van Efeze. In de brief aan de gemeente van Rome. In de brief aan de gemeente van Filippi. Elke gelegenheid neemt Paulus te baat om de boodschap van vrije genade, het evangelie, uit te dragen. Is het wel het evangelie? Klopt het eigenlijk wel wat hij boodschapt? Van wie heeft hij het eigenlijk? Heeft hij het niet zelf bedacht? Zulke vragen en kritische stemmen klinken er de eeuwen door. Die waren er al in de tijd van Paulus. En die zijn er ook in onze tijd. Al kort na de eerste zendingsreis in Galatië had Paulus ermee te maken. Er stonden leraars op die twijfels zeiden bij de boodschap die hij mocht brengen. Eigen verhaal, zeiden ze. Het is wat hij er zelf van maakt. En dat is ernstig. want dat ondermijnt de inhoud en de betrouwbaarheid van het evangelie. Het berokkent grote schade. En vandaar dat Paulus er uitvoerig op ingaat in de brief die hij schrijft aan de Galaten. En hij zegt, ik heb het evangelie niet van mijzelf. Oh nee, ik heb het evangelie ontvangen. Van niemand minder dan van de Heer Jezus zelf. En dat is wat hij schrijft. In het bijzonder ook in het gedeelte dat wij samen vanmorgen hebben gelezen. Galaten 1 vers 11 tot en met 24. En het is dit gedeelte waarbij we vanmorgen met de hulp van de Heer willen stilstaan. Vers 11 en 12 vormen daar eigenlijk de kern van. Maar we proberen het geheel, de volgende versen er ook bij te betrekken. Ik wil het graag nog een keer voorlezen, 11 en 12. Paulus tekent daarop, ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat van mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb het ook zelf niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Gemeente, Paulus ligt dus onder vuur in Galatië. Daar nog wel. In de eerste gemeente die hij heeft mogen stichten. De gemeente die hij lief heeft. Galatië, steden als Iconium, Derbe, Lystra. Waar Paulus met zegen heeft gewerkt. En hij kent de mensen. Hij heeft een lief. Broeders, zo noemt hij ze meer dan eens in zijn brief. Paulus ligt er onder vuur. Het zijn Joodse leraars, de zogenaamde Judaïsten, die een smet op hem werpen. Op hem, ook op zijn boodschap, het evangelie. Dat wat Paulus verkondigt. Hij verkondigt echt vrije genade. Dat zondaren vrede met God vinden. Zonder iets van henzelf. Zonder eigen bijdrage. Door het geloof in de Heer Jezus, zonder eigen werken. Hoeft niets bij, nog niet het minste. Geloof alleen. Nee, zeggen de Judaïsten. Niet alleen het geloof, je moet je ook aan de wet houden. Zeker wel, je moet je ook laten besnijden bijvoorbeeld. Je moet je inzetten voor de wet. Je moet het goede doen en zo door het geloof en door de goede werken, die beide, word je behouden en vind je vrede met God. Paulus brengt een onzuiver evangelie, zeggen ze. Hij heeft zelf uitgedokterd. Hij heeft met apostelen gesproken, hij heeft met christenen gesproken in Judea, in Damascus. Hij heeft hier wat opgestoken, hij heeft daar wat opgestoken en er zo een eigen boodschap van gebrouwen. Eigen brouwsel, dat hij op eigen gezag uitdraagt. Oeh, dat is nogal wat. Zulke kritiek. Die leraars, die brengen Paulus echt en het evangelie dat hij brengt in diskrediet. Nee, zeggen ze, niet alleen het geloof, ook de werken, die beide. En Paulus beseft als geen ander wat er daardoor op het spel staat en hoe ernstig dat is. Want dat raakt het evangelie. Het evangelie is daardoor in het geding. En daarmee ook de zaligheid van zondaren. Daarmee ook de eer van God. En ook de troost van Gods kinderen. Die ook. Want als je leert dat je niet alleen door het geloof, maar ook door je eigen werken zalig wordt. Ja, dat geeft onzekerheid. Aanvechting. Want zijn mijn werken dan wel goed genoeg? Heb ik dan wel voldoende werken? Schiet ik dan niet heel erg tekort? Is God er dan wel tevreden mee? Onzekerheid en ook moedeloosheid. Terneergeslagenheid. Dat is wat Paulus ziet. En daarom kan en mag hij het niet onweersproken laten. En vandaar dat hij de pen opneemt. en deze brief schrijft, en ja, dan zet hij het echt op scherp, hè? Echt scherp, scherpe brief. Niet boos of bot. Wel scherp, maar tegelijkertijd ook wel echt in liefde en vol bewogenheid. Maar wel scherp, dat wel, hè? Paulus zegt het ronduit in niet misverstaan te verstane woorden. Hij zegt, hè, het evangelie dat ik breng, dat is niet van mijzelf, dat heb ik ontvangen van de Heer Jezus Christus. Maar o, al wie een ander evangelie brengt dan ik het heb mogen brengen, die zij vervloekt. Vervloekt Paulus, vervloekt. Vervloekt als je iets afdoet aan het evangelie zoals ik het mag brengen. Vervloekt als je iets toedoet aan het evangelie zoals u het van mij hebt ontvangen. Er is maar één evangelie. En dat is het evangelie zoals ik het mag verkondigen. Elk ander evangelie, ook in het jaar 2022, elk ander evangelie, hoe gewichtig het ook klinkt, hoe aantrekkelijk ook, hoe ernstig ook, hoezeer het ook lijkt op mijn evangelie, elk ander evangelie is geen evangelie. Geloof ze niet. Eén evangelie, zegt Paulus, is het evangelie zoals ik het breng. Nou, ja. En dan gaat Paulus uitvoerig in, he, op de kritiek dat hij dat evangelie zelf zou hebben uitgedokterd. Vers 11 tot met 24. He, en daarin geeft hij heel helder weer. Nee, zegt hij, dat heb ik niet van mijzelf. Ik heb het ontvangen. Uit de eerste hand. De hand van Christus zelf. Hij heeft het mij geleerd. Hij heeft het mij geopenbaard. Vers 11. Hij zegt, maar ik zeg u broeders, ik maak u bekend dat het evangelie dat door mij is verkondigd, niet is naar de mens. En dat wil zeggen, Paulus wil zeggen, het evangelie dat ik verkondig, dat is niet wat mensen bedenken. Dat is niet naar de regels van de menselijke wijsheid. Dat is echt uit God. Dat is echt afkomstig van God. Hij is er de bron van, de oorsprong. Want, zegt hij dan in vers 12, ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Christus. Mensen hebben mij het evangelie niet geleerd. Mijn ouders niet. Mijn vrienden niet. De apostelen niet. De christelijke gemeente niet. Nee. Ik heb het maar van één iemand. Van Christus zelf. Hij heeft mij erin onderwezen. Hij heeft het mij bekendgemaakt. En om dat te onderstrepen, dat het echt van Christus zelf afkomstig is, gaat Paulus vervolgens wijzen op zijn eigen levensgeschiedenis. In het vervolg van de tekst, hij zegt, kijk maar terug in mijn leven. Blader maar eens terug in mijn biografie. Lees maar eens mee in mijn levensboek. Dan zul je het zelf zien. Dan zul je zelf zien dat het evangelie echt niet van mijzelf is. Dat ik het echt niet zelf heb bedacht. En dan beschrijft Paulus vervolgens drie perioden in zijn eigen leven. De periode voor zijn bekering, vers 13 en 14. De periode tijdens zijn bekering, vers 15 en 16a. En de periode na zijn bekeringen, 16b tot en met 24. En dan gaat Paulus die drie perioden één voor één langs, hè, om aan te tonen, het evangelie is echt niet uit mijn eigen brein ontsproten. Nee. Hoe was ik voor mijn bekering? Nou, zegt hij, jullie weten het wel, hè, vers 13. U hebt mijn omgang gehoord, hè? U hebt mijn levenswandel, u hebt ervan gehoord van mijn levenswandel, hè? Die eertijds in het Jodendom was, daar hoorde ik voluit bij, hè? En dat ik uitnemend zeer de gemeente van God vervolgde en verwoestte. Hij zegt, jullie weten het wel, hè? Hoe ik heb geleefd in mijn eertijds. Ik vervolgde de gemeente. Ik liet jongeren oppakken, ouderen oppakken, alle die de naam van de Heer Jezus beleden. Ik liet ze in de gevangenis opsluiten. En, lees je in Handelingen, ik stemde ermee in als ze ter dood werden gebracht. Jij, Paulus? Ja. Was jij zo? Zo was ik. Ik verwoestte de gemeente. En, zegt Paulus, en daarbij, vers 14, voor mijn bekering, oh, ik was fanatiek. Fanatiek in het naleven van de voorschriften van onze vaders. Ja, niet de voorschriften van het Oude Testament, die niet. Maar al wat we erbij hadden bedacht. Regel op regel, gebod op gebod. Heel stipt, ik ging er helemaal voor. En ik moest niets hebben van mensen die dat bestreden. En ik had maar één doel, om in een goed blaadje bij God te komen en in aanzien bij de mensen. Nou, zegt Paulus, zo was ik voor mijn bekering. Ik moest niets van het evangelie weten. Ik was er een vijand van. Ik vocht er tegen. Er was niets in me dat ook maar iets in het evangelie zag. Niets. En als het aan mij had gelegen, dan was het ook zo gebleven. Dan was ik er ook vandaag nog een vijand van. Zie. Zo was ik, zegt Paulus. Voor mijn bekering. En dan, tijdens zijn bekeringen. Vers 15 en 16a. Maar, zegt hij dan. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door de genade. Gode behaagd heeft zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie zou verkondigen. En dan loopt de zin nog verder, dat is een lange zin, echt een Paulinische zin, maar we zetten hier even een knip. En wat we dan zien, is dat Paulus zegt, het heeft Gode behaagd. Mij zijn Zoon in mij te openbaren. En wat een omkering zien wij hier in deze verse. Vers 13 en 14. Ik. Ik deed dit, ik deed dat. Ik zus, ik zo. Hè, voor zijn bekering. Maar dan tijdens zijn bekering. Heel anders. Hij zegt God. God deed het. God riep mij, God trok mij, God openbaarde zijn Zoon in mij. God nam heel mijn hart in met het evangelie, dat is wat Paulus zegt. Het heeft Gode behaagd, zegt Paulus. Gode behaagd, wat Paulus, wel om mij al voor mijn geboorte, toen ik nog in mijn moeders lichaam was, af te zonderen. Heeft God gedaan. Ik heb het aan God te danken. Ik heb het niet aan mijzelf te danken. God heeft mij uitgekozen om mij te behouden. Uit genade alleen is niets van mij bij. Heeft God gedaan. Ik heb Christus niet gezocht. Het evangelie. Christus heeft mij gezocht. Uit vrije genade. Eeuwig welbehagen van God. Daardoor. God heeft mij uitverkoren, zegt Paulus, ook geroepen en ook zijn Zoon in mij geopenbaard. Dat is wat God heeft gedaan. Voor dat grote genadewonder. Dat heerlijk heilgeheim. God heeft zijn Zoon, Christus Jezus, in mij geopenbaard. Paulus doelt daarmee op de verschijning van de Heer Jezus toen hij op weg was naar Damascus. En zijn hart vol was van moordzucht om christenen te arresteren en gevangen te laten zetten. Hij zegt, toen ik naar Damascus was, midden in de zonde leefde, toen is het gebeurd. Toen is Christus mij verschenen, heeft hij zich aan mij geopenbaard. Hij heeft mij toegeroepen vanuit de hemel. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Het is je hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En Paulus zegt, toen ben ik uit het zadel geworpen. Op de aarde terechtgekomen in het stof. Toen zag ik Christus en toen heb ik mij aan hem overgegeven. Mijn hart door hem laten inwinnen en ik heb uitgeroepen, o Heere, wat wilt u dat ik zou doen? Zie. Bijzonder, hè? Bijzonder. Paulus heeft het echt mogen meemaken dat Christus zelf zich aan hem bekend maakte. De hoogverhevene. In die ogenblikken, toen hij daar in het zand lag, op de weg, heeft het God behaagd zijn zoon aan hem te openbaren. Toen heeft Paulus hem met eigen ogen gezien. In zijn heerlijkheid, in zijn verhevenheid, in zijn genade en in zijn liefde. Hij werd er blind van. 3 dagen lang. Blind. Zo heerlijk was het licht waarmee Christus hem omscheen. En toen is Paulus er diep van doordrongen geraakt. Christus leeft. Oh ja. Het graf is echt leeg. Het kruis is leeg. Hij is opgestaan. Hij leeft zoals ik heb gehoord van de christenen die ik heb opgepakt. Hij is werkelijk aan de rechterhand van God hoog verheven. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Paulus heeft de Heer Jezus, zegt hij, persoonlijk ontmoet. Christus heeft zich aan hem geopenbaard. En zoals de Heer Jezus dat ook heeft gedaan, kort na zijn opstanding aan de apostelen, aan de discipelen. En ook aan de vrouwen. Zoals Paulus daar zelf ook later over schrijft in 1 Korinthe 15. Hè? Christus is verschenen aan die en aan die. En dan zegt hij, ten laatste is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Op de weg van Damascus. Toen heeft God zijn zoon in hem geopenbaard. En dat opdat hij hem door het evangelie zou verkondigen. Is wat Paulus zegt. Tijdens mijn bekering. Ik heb het evangelie niet van mens ontvangen. Van Christus. En dan zegt hij ook van, zie maar wat er na mijn bekering is gebeurd. Hè? De periode daarna. Toen Christus zich aan mij had geopenbaard. Daarna. Nou, wat is er gebeurd daarna? Paulus noemt dan eigenlijk nog 3 momenten. 3 momenten waaruit blijkt dat hij het evangelie niet van mensen heeft. Vers 16b en 17. Paulus zegt, na mijn bekering ben ik niet terstond te raden gegaan met vlees en bloed, met mensen van vlees en bloed. Ik ben ook niet wederom naar Jeruzalem gegaan, tot hen die voor mij apostelen waren, Jacobus, Petrus, Johannes, nee. Maar, zegt Paulus, ik ben heen gegaan naar Arabië en daarna ben ik teruggekeerd naar Damascus. Paulus zegt, na mijn bekering ben ik niet meteen naar Jeruzalem gegaan en de apostelen opgezocht. Nee, nee. Hij zegt, ik ging naar Arabië, in de omgeving van Damascus. En daar heb ik in eenzaamheid verkeerd. In de stilte. In de afzondering. 3 jaar lang. En het is vermoedelijk in Arabië geweest dat Christus Paulus nader heeft onderwezen in wie Christus is. In zijn persoon, in zijn werk. En dat Christus hem heeft laten zien, hè, wat hij ook aan de Emmausgangers heeft laten zien. Dat heel het Oude Testament getuigt van Christus. En dat heel het Oude Testament, waarin Paulus doorkneed was, hè, dat heel dat Oude Testament nu in vervulling is gegaan met de komst van de Heer Jezus Christus. Is wat Paulus heeft geleerd in Arabië. En toen Paulus. Nou, toen ben ik naar Jeruzalem gegaan. Dat is zo. 15 dagen. En in die 15 dagen heb ik inderdaad 2 apostelen gesproken. Petrus en ook Jacobus. Kostbare ontmoeting. Maar het was 15 dagen. tijd genoeg inderdaad om elkaar persoonlijk te leren kennen, dat zeker. Maar niet tijd genoeg om echt doorkneed te raken in de leer van het evangelie. Nee, nee. Ik heb dat niet van die apostelen. Nee. Na het bezoek aan Jeruzalem, die 15 dagen, ben ik gegaan, vers 22, 21 en 22, ben ik gegaan naar Syrië en Cilicië. Twee provincies in de bocht van de Middellandse Zee bij Turkije. Ik ben door Judea heen gegaan, maar ik ben daar nauwelijks geweest. Ja, daar leefden de andere apostelen, heb ik niet ontmoet. Daar leven ook andere christenen, heb ik ook niet ontmoet. Ik wist wel wat ze over me zeiden. Dat wel. Ik had gehoord dat ze in Judea van me zeiden. Ho, hij, die Paulus, die eertijds de gemeente die ons vervolgde. Die verkondigt nu het geloof dat hij eertijds verwoestte. En ze verheerlijkte God in me. Dat wist ik, dat ze dat daar zeiden in Judea. Maar ik ben er bijna niet geweest. Ik ging meteen door naar Syrië en Cilicië. Zij hebben op de boodschap die ik breng geen invloed gehad. Wat Paulus zegt, zie. Hij blikt terug op zijn leven. Eigenlijk best wel uitvoerig, hè, in zo in Galaten 1. En je denkt misschien van, ja, moet je daar nou vanmorgen zo uitvoerig bij op ingaan? Ja, maar wat Paulus schrijft, hè. Best wel lang, maar toch goed om te zien. Paulus schrijft het, hij zegt, zie eens voor mijn bekering, na mijn bekering en tijdens mijn bekering. Maar waarom doet Paulus dit dan allemaal zo uitvoerig? Om je één ding heel helder te maken. Eén ding, hij zegt, laat dat echt onomstotelijk vast voor je staan. Hij zegt, zie mijn leven. Blijkt daar nou niet heel helder uit? Is die niet zonneklaar? Het evangelie dat ik verkondig, namelijk dat God omziet naar zondaren. Hen genade geeft zonder iets van hen te vragen. Dat evangelie, dat ik dat niet zelf heb bedacht. Maar blijkt nou niet heel helder uit mijn leven, dat het evangelie is van God zelf. Hij heeft het mij laten zien. Het evangelie dat ik verkondig, dat is maar niet uit mijzelf, uit mijn brein of uit het brein van andere mensen. Zie het. Het evangelie dat ik u mag verkondigen, dat komt werkelijk uit het hart van God zelf. Dat is wat Paulus zegt. En daarom schrijft hij dit zo uitvoerig. Om zijn lezers in Galatië, om mensen in Waarder, daarvan te doordringen. Het komt uit God. De boodschap van genade is niet bedacht door mensen. Door God zelf. God openbaart dit. Het is de boodschap van de Allerhoogste. Van hem die leeft. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat is wat Paulus echt wil onderstrepen. Hè? Hij zegt het evangelie van vrije genade. Ja, dat is nou maar niet een menselijke uitvinding. Dat is nou maar niet iets wat ik zomaar zelf heb bedacht. Of in gesprekken met andere mensen heb ontworpen. Een soort leer. Oh nee. Het is openbaring. Dat. Het komt van de andere kant. Het komt niet van beneden. Het komt van boven. Het is niet van onderop. Het is een boodschap uit de hemel zelf die vanmorgen klinkt. Het zijn geen mensenwoorden die ik u voorhoud, zegt Paulus. Het is de boodschap van God zelf. Het is wat God zelf laat verkondigen. Zie, daarom schrijft Paulus dit zo. Gelaten, zegt hij, wees van één ding verzekerd. Het evangelie is niet bedacht door mensen. Door God. Het komt recht uit het hart van God. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? God wil echt dat zondaren zalig worden. God zoekt echt hun behoud. Ook vanmorgen. Het is niet Paulus zelf die is gaan lopen en die dat zelf heeft bedacht. God zelf laat het je verkondigen. Ik ben uit op het behoud van zondaren. Zondaren. Vijanden. Haters. Overtreders van mijn wet. God zelf reikt hen de hand. En God zelf bedelt hen om vrede te sluiten. En God zelf vraagt er niets voor. Hij zegt, o, laten wij ons met elkaar verzoenen. En je hoeft er niets voor te betalen. Niets, niets. Christus betaalt alles. Hij betaalt de prijs, de hoogste prijs, de prijs met zijn eigen bloed. Dat is niet een eigen bedacht verhaal. Oh, zegt Paulus. De boodschap van de Allerhoogste zelf. Hij zegt, dat is nou wat in het hart van God is. Niet in mijn hart. Nee. Dit is niet in mijn hart. Dit is nu in Gods hart. O, getuig dat nou niet van de uitnemende liefde die er is in God. Van zijn uitnemende zondaarsliefde. Dat hij nu zelf zich aan zulke mensen als Paulus, vijanden, bekend wil maken. En met hen vrede wil sluiten. O, dat God dat doet. Dus in zijn hart. Paulus zegt, God had al die mensen ons allemaal zo kunnen wegvagen. Is niet wat hij doet. Hij laat vrede verkondigen, een boodschap van vrede. Hij reikt zondaren de hand. En dat doet God nu niet met voorwaarden. Ja, eerst jezelf veranderen. Zorg eerst dat je wat beter wordt en dan wil ik je misschien vrede geven. Nee, nee. En God zegt ook niet van, nou ja, ik wil je dan misschien wel vrede geven, maar als ik je dan vrede heb gegeven, dan wil ik wel dat je achteraf je ervoor inzet en je best doet voor me. Want anders verspil je het misschien alsnog wel. Nee, nee, dat ook niet. God zegt, ik bied vrede aan. Zonder dat ik iets van jou vraag. Zonder voorwaarden vooraf. En zonder dat je ervoor achteraf hoeft te betalen. Vrede. Om niet. Is wat God laat verkondigen. Is wat God zegt. Paulus zegt, dat zeg ik niet zelf. Ja, zegt hij, als dit toch mijn boodschap zou zijn. Mijn woorden. Ja, dan had je alle reden om eraan te twijfelen. Dan had je alle reden om te zeggen van, nou ja, zou dat nou wel waar zijn? Dat kan toch niet? Nee. God zegt het. Die waar is. Betrouwbaar. Die niet liegen kan. Hij laat het je verkondigen. Ik ben niet op eigen benen gaan lopen. Zelf gaan lopen. Op eigen houtje. Nee, nee. Als dit mijn woorden zouden zijn, ja. Op mij kun je niet aan, op mensen kun je niet bouwen. Nee. Maar op God. Op God wel. Als God dit nu zegt. Als God zichzelf in zijn Zoon je aanbiedt. Vrede aanbiedt. Een vredesvoorstel voorlegt. Als God je laat verkondigen. Grimmigheid is bij mij niet. O, kom zondaar, Wend u tot mij en word behouden. Als dat nu in het hart van God is en God je dat laat aanzeggen, zul je dan in twijfel trekken? Zul je er dan geen amen op zeggen? Als God je de hand reikt. En Paulus zegt, dat zeg ik niet, dat is wat God zelf zegt. Zul je dan geen acht slaan op de goede en genaderijke hand van God? Nu, zie. Paulus is er vanmorgen alles aan gelegen. Om je helder te maken, ja, wat ik verkondig. Dat heb ik echt niet van mijzelf, nee. Kan ook niet, hè. Dat kan ook niet. Wie kan er zo'n heerlijk evangelie nu zelf bedenken? Dacht je dat zo'n boodschap van vrije genade uit het hart van mensen opkomt? Nee. Dat kunnen wij zelf niet bedenken, nooit. Dat kan er maar één bedenken. God zelf. Weet je wat wij bedenken? Weet je? Weet je wat uit ons hart opkomt? Maar één ding. Weet je wat? Eén ding. Werken. 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 Dat is het enige wat wij kunnen bedenken. Dat is onze godsdienst. Onze religie. Onze religie is dat wij, ja, God moeten bewegen om naar ons om te zien. Dat. He, dat wij God gunstig moeten stemmen. God aan onze kant moeten zien te krijgen. God moeten behagen. En als wij dat doen, he, dat God dan misschien genade zou willen geven. He, zo denken wij over God. Dat is wat in ons hart leeft. Doe het goede. Misschien krijg je het goede. Ho. Erge. Zo erg. God bewegen. Met bidden. Met ernst. Met goed gedrag. Met zoeken. God proberen te bewegen. Alsof God niet bewogen is. Alsof wij wel willen, maar God niet. Dat is in ons hart. Zo leeft dat in ons. O, ten diepste is het zo hoogmoedig. Denken wij zo krap over de Heere. Maar wat denken we dan ook tegelijkertijd goed over onszelf? We denken stiekem dat het toch nog wel een beetje met ons meevalt, hè? Ja, we willen wel erkennen, ik ook vanmorgen, hè, dat we wel slecht zijn, maar zo slecht. Dat we wel verdorven zijn, maar totaal verdorven. Nee, opklimmen, naar boven. God proberen te bewegen. Hij dat ontdekt dat dat in je hart is, dat is echt in ons hart. Ik weet nog goed, toen deze dingen mijn hart gingen bezetten, dat ik God ging zoeken en ik echt zelf ook dacht, ik wil wel. Zou God nou toch ook eens willen? Dwaas, hè? Dwaas. Dat is mijn religie. Dat is wat in ons hart leeft, wat wij kunnen bedenken. O, ik zocht de Heere zo vurig en zo ijverig. En ik deed zo in eigen oog, dan dacht ik dat dan zo mijn best. En ik herinner me nog, als ik dat vanmorgen dan mag vertellen. Dat ik op een dag op mijn knieën ging. Ik denk, ik ga het nog eens proberen. Nog eens bidden. Hè? Godsdienst van onderop. Hè? Ik dacht, ik ga nog eens vragen. Ernstig. Maar ik was maar niet ernstig. Maar ik dacht, vuriger bidden. Worstelen. Houd aan. Het ging niet. Het ging niet. Oh, mijn hart was zo tegen. Maar toch proberen, toch proberen. Totdat God liet zien. En oh, toen heb ik mij zo geschaamd dat God liet zien. Hij zegt, zie eens wie naast je staat. Smekende zaligmaker, smekende heiland. Jij bewogen, hij vraagt je tot hem te komen. Oh, toen daar mijn ogen voor open ging, heb ik zo geweten. Oh Heere, wie ben ik? Wie ben ik? Ik meende u te zoeken, niks van waar. God zoekt zondaar. Wij zijn niet bewogen, God is bewogen. Het is in zijn hart om zondaren op te zoeken en zalig te maken. In zijn hart leeft het vijanden te zoeken. Geen vrome mensen. Geen mensen die zich van anderen onderscheiden. Geen mensen die het verschil maken. Goddelozen. Die zoekt de Heer. En dat is nu wat God zelf aan Paulus heeft geopenbaard. En wat hij Paulus laat verkondigen. God zoekt zondaren. Je kunt het je toch niet indenken. Is het niet te mooi om waar te zijn? Nee, zegt Paulus. Dit is wat in het hart van God is. Heb ik niet zelf bedacht. Dit is het evangelie van Christus. Hoor je dat? Zijn evangelie. God zoekt geen zoekers, maar weglopers. Geen nette mensen. Mensen die hun leven hebben verslingerd. Geen mensen die hun paadje recht kunnen houden. Maar die er keer op keer van afgaan. Mensen die hem niets kunnen aanbieden. Die biedt God alles aan. Zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ach, zijn ze er vanmorgen in ons midden. Die alleen maar onvoldoendes hebben. Een rapport op zak hebben. Alleen maar tekorten. Ijver voor God, een nul. Liefde tot God, hoho, een nul. Wat liefde. Bidden tot God, onvoldoende. Dankbaarheid, onvoldoende. Hij ook zo'n rapport. Allemaal nullen. Nou. Is dat wat je kunt laten zien en misschien daardoor ook wel ontmoedigd bent. Omdat je denkt van ja, die stemmen van de judaïsten, je moet toch iets kunnen laten zien. Het moet toch anders in je leven worden. Iets waarop God kan aansluiten. Ach hoor, hoor het evangelie dat Paulus mag verkondigen. Het evangelie van God zelf. God biedt zulke, ben je, zulke zijn zoon aan. Ook u, ook jou. Hij zegt, zie, ik geef alles om niet. Alles, mijn kind, Christus, de vredevorst, ontvang hem. Hoef je niets voor te geven. En je hoeft er ook niet achteraf voor te betalen. Het is om niet. Kan je dat nou begrijpen? Dat God dat doet. Het allerslechtste. Het allerbeste aan de allerslechtste. Hij zegt hier. Mijn kind. Aanbod van genade. Zo rijk. Zo heerlijk. Oh, het zou toch wel zijn als Paulus zou hebben gezegd, ja, ik heb het toch wel zelf bedacht. Dat zou erg zijn. Maar het is niet zo. Het is Gods boodschap. Gods woord. Hier. Mijn kind, u hebt ook een kind. U draagt het bij zich aan het hart. Lief kind. He? God had ook een kind. En hij zegt, ik geef het. over in het verderf. Ik laat het neerzinken in de golven. Opdat ik zondaren om niet een vredesaanbod kan doen, ook in Wader. Zul je dit naast je neerleggen? Paulus zegt, dan wijs je niet alleen mij af, dat is niet zo erg. Dan wijs je God af. En dat is wel erg. Dat is verschrikkelijk. Dat is de zonde van het ongeloof. Allerergste zonde. O, aangrijpend. Als je deze Heer Jezus Christus, die uit het hart van God komt, de gave van God zo groot, als je deze Heer Jezus Christus afwijst, dan is er geen vergeving. De zonde van ongeloof is zo erg. Hè? Paulus zegt, kijk, als het mijn evangelie zou zijn, ja, dan zou je terecht vragen kunnen stellen. Maar het is het evangelie van God. De God die niet liegen kan. De God die enkel waarheid spreekt. Zou God zijn zoon aanbieden aan zondaren en het niet menen? Dan zou je straks echt kunnen zeggen, inderdaad, ja, maar hij werd me niet aangeboden, dus u kunt mij ook niet veroordelen vanwege ongeloof. Dan zou je dat terecht kunnen zeggen straks. Als je deze Heer Jezus afwijst en straks voor God staat, dan kun je niet schuldig staan aan ongeloof. Dan kun je zeggen van ja, maar hij werd mij ook niet aangeboden. Maar oh, hij wordt u vandaag in de armen neergelegd. O zondaar, u kunt niet zonder hem. U bent zonder hem in groot gevaar. Het gevaar van de eeuwige dood. Zul je deze Heer Jezus Christus niet in geloof ontvangen. Zul je boodschap van God in twijfel trekken. Dan is er straks geen doen aan. Geen vergeving, geen heiland voor hen die in ongeloof hun weg vervolgen. O, wijs het evangelie niet af. En zeg ook niet, nou ja, maar ik geloof, hè? En ik geloof ook dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven, zonder dat je hem ooit echt hebt ontvangen door het geloof. Drieg jezelf niet. Spel jezelf niet iets op de mouw. Zeg niet tegen jezelf van, nou, maar ik geloof het ook hoor, dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven. Zonder dat je hem ooit echt in handen hebt ontvangen. Zonder dat het echt tot een ontmoeting is gekomen met hem. Nee, maar zie deze Heer Jezus, die God in het evangelie om niet laat aanbieden. Misschien worstel je ermee. Top je ermee. Mag ik de Heer Jezus echt aannemen? Mag ik tot hem komen en naar hem vluchten? Wel, ik denk aan Spurgeon, de 19e eeuw predikant in Londen. Hij vertelt over een man op een zeker moment, die ook zo tobde met de vraag, hè, of hij wel tot Christus mocht uitgaan. Hij had een baas die hem dat, als hij hem tegenkwam, zei van, ben jij bij Christus en van Christus? Hij zegt, dat weet ik niet. En dan drong die baas erop aan. Ga tot hem. Vandaag. Hij nodigt je om tot hem te komen. Dat is een betrouwbaar woord uit de mond van de Heer Jezus zelf. Maar die man die durfde niet. En toen stuurde die man, die baas, hem op een dag een briefkaart. En op die briefkaart stond, ik wil dat je bij me komt, hè, en dat je je bij me meldt. En toen ging die knecht naar de baas. Maar toen reageerde die baas eigenlijk boos. Hij zegt, kom je doen? Waarom kom jij me storen? En toen nam die knecht die briefkaart en die zegt van, ja, maar u zegt het toch zelf. Hier staat het, zwart op wit, ik moest me bij u melden. En toen kwam er een glimlach op het gezicht van die baas. En hij nam zijn Bijbel en hij zei, o, zo is het ook met de Heer Jezus. Hij heeft een briefkaart, zijn woord, en daar staat op, kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, het is zijn woord, betrouwbaar woord. En daarom, ga, daarom heb je vrijmoedigheid en recht om te mogen gaan tot de Heer Jezus. Zie. Het is niet de boodschap van Paulus, een nietig mens. De boodschap van God zelf. Hier is mijn lieve zoon. Kus de zoon. Ontvang hem. En je hebt vrede. Hoeft niks mee te brengen. Heb je ook niet. Kan niet. U hebt niks. Wat zou je willen meebrengen? Wat zou je willen geven? Zeg eens. Berouw, tranen, dat geloof heb u ook niet. Hij zegt, God zegt, hier is mijn lieve zoon. Ja, maar dat gaat toch zo niet? Dat zeggen de Judaïsten. Goedkope genade, dat zeggen de Judaïsten. O, ontvang mijn lieve kind. Deel hem uit. Wie wil hem hebben? Christus Jezus. U hoeft niet te betalen, kan ook niet, u hebt niks. Ontvang deze lieve Heer Jezus. Ach, je laat hem toch niet gaan. Je gaat vanmorgen toch niet zonder... Ga je echt vanmorgen zonder de Heer Jezus de kerk uit? Werkelijk. Het is niet Paulus' woord. Gods woord. God zelf biedt hem je aan. O, zul je dan in ongeloof vanmorgen je weg vervolgen? Ontvang deze heiland. Die zondaren zonder onderscheid onvoorwaardelijk wordt aangeboden. Ja. Zo ruim is het evangelie. Hoef van u niks bij en het kan ook niet. U hebt niets om te betalen. Maar dacht je dat God zijn zoon aanbiedt voor een prijs die u op tafel moet leggen? Nee, dat bedenken wij. Dat bedenkt God niet. O, ontvang de heiland. En u hebt vrede met God. Zonder iets van uzelf. Dat is vrijheid. Echt. Je hebt vrede met God. Door de goede werken, jawel. Door de goede werken van de Heer Jezus. En door niets van jezelf. En het hoeft ook niet. Hoeft. Laat je geen lasten opleggen. Ja, maar nou moet het wel gaan blijken in je leven. Nu moet je het wel laten zien. Alleen dan is het goed. Nee. Door het geloof alleen. Nou, is dat nou geen evangelie? Dit is evangelie. En dit komt uit het hart van God. Niet uit het hart van mensen. En daarom God alleen. Alle eer. Amen. Laten wij zingen met elkaar Psalm 72, daarvan vers 7 en 11. 7 en 11, 72. eindigen nu met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord, voor het evangelie. Wat een boodschap, Heere. Niet door mensen op papier gezet of uitgedacht, maar het komt uit uw eigen hart. U geeft vijanden die u zo op het hart hebben getrapt een vredesaanbod. Zonder er iets voor te vragen. Zonder genoegdoening door ons. Omdat uw lieve zoon ervoor zorgt. Omdat hij betaalt met de hoogste prijs. U hebt het gedaan, Heer Jezus. En nu is het op grond van uw werk. Dat Vader zondaren de hand reikt. En roept, kom, o Heere, wat zal het nu zijn, als wij op zo'n boodschap en zo'n evangelie geen acht slaan, en onszelf op de been kunnen blijven houden. O, dan zondigen we niet tegen een woord van mensen, en tegen een evangelie van mensen, maar tegen de openbaring van u, tegen uw evangelie, tegen uw aanbod van genade, tegen uw lieve zoon. Bewaar ons ervoor, Heere. O, bewaar ons ervoor dat we in onverschilligheid verder gaan. Of in de gedachtegang dat het toch niet voor ons zal zijn. Of voor een oppervlakkig geloof, een schijn- en tijdgeloof. Maar dat we werkelijk door de knieën mogen gaan. En uw lieve kind mogen omhelzen. Heere Jezus. Het is door u alleen dat we vrede hebben. En wat een groot voorrecht dat er nu niets van ons bij hoeft. Want het zou nooit hebben gekund als we één zuchtje zouden moeten opbrengen om u te mogen ontvangen. Eén keer een goed gebed zouden moeten doen. Dan was het voor eeuwig verloren. Maar u doet het helemaal zelf. U schenkt zichzelf weg om niet. En dank, Heer Jezus, wat bent u goed. Een volkomen zaligmaker. En u heeft van ons niets nodig, ook achteraf niet. Maar we mogen uw naam er wel voor gaan danken. En Heere, wilt u dan de kracht geven om voor u te leven. Want u bent zo'n goede koning en u bent het waard dat wij heel ons leven als een levend dankoffer u toevertrouwen. Neem onze handen, onze ogen. Heel ons leven en laat het toegewijd zijn aan u. En mogen dan als gemeente ook een teer en een rein en een godzalig leven leiden. Als een bruid zijn die wordt toebereid en versierd om de grote bruidegom te mogen ontmoeten. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. Denk aan hen die het moeilijk hebben. Die kampen met tegenslagen. We bidden voor hen die in rouw zijn. Ontfermt u zich over hen. Heere, wees hen nabij die kampen met psychische moeite, met terneergeslagenheid, hef hun hoofden omhoog. En doe ze vast en zeker geloven dat de zaligheid niet ligt in wat wij voelen, maar in wat u zegt, in uw betrouwbaar woord, en mogen ze daarop rusten, Heere. O, zo komen wij tot u en dragen wij ook in het bijzonder Ditty van de Pol aan u op. Zegent u haar. Ze brak haar enkel in de afgelopen week. Kan niet meer uit de voeten. Heere, wees nabij. En geeft u wat nodig is, ook in deze omstandigheden pijnlijk. Maar zegen haar, ook haar man. En geef ook herstel. En als binnenkort een operatie plaatsvindt, mag die slagen. Zegen haar naar lichaam en ziel. Heb ook dank voor de goede uitslagen die we mochten ontvangen. Over Rut, Heere, dat ze het goed maakt. En dat vooralsnog op korte termijn geen hartoperatie nodig is. Heere, u bent goed. Zegent u Janienke, Gerwin, ontfermt u zich over dit gezin. Heren, zo dragen we het geheel van de gemeente aan u op. Er zijn zoveel noden en zorgen. Mogen we ze voor u neerleggen. Pijn op allerlei gebied. Relationeel, financieel, materieel. Heren, ontfermt u zich. Maar we mogen uw naam ook erkennen. Voor al wat goed is en wat u geeft. Ook voor al wat gebeurt, verenigingsleven. Draag het aan u op. Zegen de zondagschool, ook vanmiddag. De jeugdvereniging vanavond, wees in het midden. Ook op de clubs, dank Heer dat alles mag gebeuren. Gebruik het ook om uw koninkrijk uit te breiden. Heren, we bidden voor de kerk. In ons eigen land zo diep verval. En toch uw woord is er. En van uw woord mogen wij grote verwachting hebben. Want het is toch een kracht om zalig te maken. En u gaat ermee door. We mogen het ook horen. Ook van jonge mensen die de knie voor u buigen. Ook van ouderen die zich aan u mogen toevertrouwen. Die u te sterk wordt. Heren, wij bidden ook voor de synode van onze kerk. Komt eind van de week bijeen. En u weet wat op de agenda staat. Ook een schrijven van moderame leden. Om te gaan bezinnen en na te denken. Besluiten te nemen op grond van uw woord over het huwelijk. Over seksualiteit. Heere, geef dat we als kerk vanuit uw woord ons mogen laten leiden. En dat we op uw woord mogen staan. Heere, we bidden u om een terugkeer naar uw woord. Geeft u ons een reformatie. Mogen wij terugkeren naar de leer zoals Paulus die heeft verkondigd. Het evangelie van vrije genade. De leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Mag dat het centrum worden. In de kerk. In de verkondiging. In het spreken. Heren, zo bidden wij u om herleving. Denk aan de kerk wereldwijd. Denk aan uw volk Israël, het Joodse volk. Laat ze de knie voor u mogen buigen. In de erkenning dat u, Heer Jezus, de Messias bent, de beloofde heiland. Zo leggen we elkaar voor u neer. Ontfermt u zich over ons en dat uit genade alleen. Om Christus Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen, gemeente, uit Psalm 145. En daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. 2 van Psalm 145. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.